Dames en heren, ik neem u mee op een reis langs de Duitse literatuurgeschiedenis vanaf de verlichting. En als ik begin met een woord van Kant, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, dan denk ik dat deze aufforderung, dit appel aan de schrijvers van deze reeks zal gelden. Dus dat deze schrijvers dit appel ook hebben omgezet. Ik begin met een korte inleiding over de verlichting in de filosofie en filosofie in de literatuur, verlichtingsfilosofie. En dat doe ik aan de hand heel kort van Kant en Lessings Nathan der Weise. U zult het zich allemaal nog wel herinneren. Verlichting volgens Immanuel Kant is der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. De mensen moeten gebruik maken van hun eigen verstand. En zij, als zij dat niet doen, en ze hebben wel dat verstand, dus mensen die niet over voldoende verstand beschikken, voor hen geldt dit appel natuurlijk niet. Zij kunnen geen gebruik maken van hun eigen verstand. Maar mensen die over voldoende verstand beschikken, die moeten daar gebruik van maken. En onmundigheid definieert Kant als het onvermogen om zonder de leiding van iemand anders gebruik te maken van dat eigen verstand. Dit komt uit zijn schrift Was ist Aufklärung van 1784. Belangrijke aspecten van Aufklärung in filosofische zin, die we ook bij Lessing in zijn drama Nathan der Weise uit 1779 zullen tegenkomen, zijn moed, dat heeft u net in deze definitie al gezien, openbaarheid. Het gaat de Aufklärer, het gaat de verlichters heel erg om een publiek gesprek, een publiek debat. Zij willen een Öffentlichkeit, dus een publieke ruimte zien te creëren met hun disputen, hun meningsverschillen waar ze publiekelijk kont van doen. Het gaat hen om de vrijheid van meningsuiting. En het gaat hen vooral ook in Duitsland om de vrijheid van geloof. De zogenaamde tolerantie die zeer nauw verbonden is met het geloof, met de vrijheid van geloof. Dat zij zo'n appel doen om in religieuze zaken tolerant te zijn, heeft heel erg te maken met de godsdienstoorlogen die op het Duitse grondgebied net ten einde waren. Bijvoorbeeld de Dertigjarige Oorlog van 1618 tot 1648, waarbij 9 miljoen doden vielen. Dat is in een tijd waarin de bevolking nog niet zo was opgelopen als nu een enorm aantal. Het is sowieso een enorm aantal, maar het is zeker voor die tijd een enorm aantal. De verlichters wilden ook hervormingen bereiken, politieke hervormingen. Zij leven in een tijd van absolutisme en zij willen, wij zouden nu zeggen, meer democratie, maar dat was niet het woord wat zij gebruikten. Zij wilden hervormingen bereiken, maar zij wilden geen revolutie. Dus het idee was dat ook de vorsten, de heersers, toe zouden moeten worden gebracht om meer van hun verstand gebruik te maken en in te zien dat het voor iedereen heel veel beter was als mensen werden gezien en niet als heersers en volk waar je na believen gebruik van kon maken om belastingen te innen of om ze, zoals we dat nog zullen zien bij Schiller, op jonge leeftijd naar Amerika te sturen om daar in de onafhankelijkheidsoorlog te vechten. In de 17e eeuw zijn er al elders, dus niet in Duitsland of wat we nu Duitsland noemen, verlichtingsdenkers geweest als Spinoza, Bayle, Locke en later ook Voltaire. In Duitsland zijn de voornaamste namen die we met de verlichting in verbinding kunnen brengen Thomasius, Mendelssohn en Lessing. Gotthold Ephraim Lessing, hij leefde van 1729 tot 1781, was theoloog, medicus en filosoof. Hij werkte een poosje als dramaturg aan het Nationaal Theater in Hamburg van 1767 tot 1769 en hij werd daarna bibliothecaris en geleerde in Wolfenbüttel. Wolfenbüttel is nog steeds de belangrijkste bibliotheek voor het barokonderzoek. En hij werd daar een vooraanstaand dichter, denker en publicist van de verlichting. Hij schreef godsdienstfilosofische geschriften tegen het geloof in de openbaring. Dat was een belangrijk element bij deze verlichtingsdenkers, of ze nu schrijvers waren of meer filosofisch ingestelde denkers. Het geloof in de openbaring, daar waren zij tegen. Ik kom daar zo nog op terug. En zij waren voor een